Gemeente, u wordt meegedeeld dat afgelopen dinsdagavond op 6 januari is overleden broeder Jan Verwij in de leeftijd van 88 jaar. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden. In verband met dit overlijden verzoeken wij u te zingen Psalm 39 vers 3. Dat is Psalm 39 vers 3. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets. Want schoon de mens zich vlijt, de sterkst is enkel ijdelheid. 39 vers 3. Dan wordt u verder nog meegedeeld, gemeente, dat in deze morgendienst zal voorbereiding worden gehouden voor het heilig avondmaal, dat volgende week zondag tijdens de morgendienst zal worden bediend. Aanstaande dinsdagavond zal er bijbellezing zijn, aanvang 7:45. Aanstaande donderdag zal er ouderenmiddag worden gehouden, aanvang 14:30. Broeder en zuster Teus en Anneke van Dieren hopen dan een presentatie te geven over hun reis naar Bangladesh. Aanstaande donderdagavond zal er cursus geestelijke vorming zijn in de Rehobothkerk, aanvang 7:45. Ik hoop dan te spreken over het onderwerp: is de kinderdoop wel bijbels? Aanstaande zaterdagavond zal er jongvolwassenenkring zijn in de pastorie, aanvang 7:30. En dit is alles zo de Heere wil en wij leven. Zullen we deze dienst samen beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen wij samen zingen, gemeente, Psalm 84, de versen 1 en 6. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. 84, versen 1 en 6.
Thank you.
Gemeente, wij willen ons nu stellen onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Willen wij aansluiten, zingen Psalm 95, het vijfde vers. Verhard u niet, neem zijn gena ootmoedig aan. 95 vers 5, na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Vormd door Hooglied 2. Hooglied 2 is de schriftlezing. En wij lezen het woord van de Heere in Hooglied hoofdstuk 2. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis. En de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen. Versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd. En zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem mijns liefsten. Zie, hem, hij komt, springend op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort. En de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duif zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene ene steile plaats, toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn en ik ben zijne, die wijdt onder de lelien. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, keer om, mijn liefste, wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is vers 14. Vers 14, mijn duif, zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene ener steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. In verband met ons gebed, gemeente, willen wij ook denken aan broeder Jaap Bom, die deze week enkele dagen moest worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege ernstige longaandoeningen. Hij mag inmiddels weer thuiskomen, maar moet thuis wel aansterken. We willen ook voorbeden doen voor zuster Katinka Steunenberg, die aanstaande dinsdag een ernstige baarmoederoperatie moet ondergaan. Zullen wij de Heere bidden en vragen om zijn zegen. O eeuwige, heilige God, zo hebben wij als gemeente al twee keer in dit jaar rondom een geopend graf gestaan. Vorige week zaterdag en gisteren. En Heere, we zijn weer herhaaldelijk in dit nieuwe jaar bepaald bij de vergankelijkheid van het leven. En in het bijzonder willen wij u nu opdragen, zuster Riet Verwij. En we willen u opdragen de kinderen van ons overleden broeder Jan Verwij. De klein- en achterkleinkinderen. En ook andere geliefden, ook in ons midden. En Heere, zo zien wij weer dat de mens toch een damp is. Wat is toch 88 jaar? Als wij het aan Jan gevraagd zouden hebben, dan zou hij ook gezegd hebben, het was maar een damp. Het is maar een zucht. Het leven glijdt zo snel weg. En dan is het de mens gezet om de eeuwigheid in te gaan. En zo, Heere, hebben wij alweer twee roepstemmen gehad in dit jaar dat nog maar net begonnen is. En zo worden wij opgeroepen om ook te zien dat wij straks ook diezelfde weg zullen gaan. En dat wij ook voor u zullen moeten verschijnen. Dat wij ook God moeten ontmoeten. En dat wij ook rekenschap moeten afleggen van onze daden, van onze werken. En Heere, wie zal dan bestaan? En daarvoor is toch nodig om geborgen te zijn in het bloed van de Heere Jezus Christus. En zo bidden wij u, Heer, om die genade. Geef ons genade dat wij onze dagen zullen tellen, zodat wij een wijs hart verkrijgen. En dat wij niet zullen leven voor de zaken van dit tijdelijk leven, maar dat wij zullen leven voor u, de levende God. O Heere, vertroost u de familie. Vertroost u zuster Verwij. Laat ook deze familie mogen ervaren dat, ook al vergaat de mens als het gras en ook al knakt zijn bloem af, dat u toch trouw blijft en dat u gevonden bent een hulp in benauwdheden. Dat u weet te troosten als een vader. Heere, wilt u die troost, deze bedroefde familie, niet onthouden. Maar geven dat uw woord voor hen een schuilplaats mag zijn. En dat zij ook mogen zien op de levende zaligmaker. Heere God, zo zijn wij in deze week ook opgeschrokken door wat er gebeurd is op verschillende plaatsen in Europa. En het is daarvoor ook al gebeurd, enkele maanden en weken daarvoor. En Heere, zo bidden wij u voor de nabestaanden van de slachtoffers van de terroristische aanslagen in de afgelopen week in Frankrijk. En we vragen u, Heer, of u troost wil geven. Of u toch te midden van dit alles toch overtuiging wil geven dat uw woord de waarheid is. En dat u, Heere Jezus Christus, alleen de ware vrede geeft. En dat islam geen vrede geeft. Heere, wilt u ogen openen van moslims? En zou u willen bewerken dat door dit alles heen er bekeringen mogen plaatsvinden in de moslimgemeenschap? Heere, er is niets voor u te wonderlijk en u kunt alles gebruiken. O, wil toch nog een opwekking geven en een heenkeer en verlossing. Ook onder moslims, ook in ons land. En Heere, zo zijn de vreselijke aanslagen geweest. En Heer, we moeten u te u belijden dat wij niet beter zijn dan die terroristen. Nee, nee Heer, wij hebben hetzelfde hart. Want wij hebben een aanslag gepleegd tegen u. Wij hebben u van de troon willen stoten. Maar dat is ons niet gelukt. En zo zijn wij niet beter. En nu tot onze wonden, tot onze diepe verwondering vindt er een bestorming plaats. Een bestorming op mensenziel. En dat doet u, Heere Jezus, door de verkondiging van het evangelie. Bestormt u. En spreekt u tot ons met het woord dat als een tweesnijdend scherp zwaard indringt. Heere, we bidden u of wij mogen buigen en dat er verlossing mag plaatsvinden. Want ook in de afgelopen week zijn er mensen verlost uit bange situaties. En zo bewerkt u toch ook verlossing. Er is nergens anders het leven te krijgen dan bij u. Want wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Die krijgt geen verlossing. En nu, Heere, laat u ons in deze week van voorbereiding ons eigen hart onderzoeken. En dat geldt niet alleen voor de belijdende leden, maar ook voor de doopleden. Al hebben zij geen kerkelijk recht om aan te gaan. Maar toch moeten wij ons allemaal onderzoeken of wij dat leven met u kennen. Of wij u, de Zoon van God, in ons hart en ziel kennen. En zo moeten wij, Heere, ook onderzoeken of wij dat leven dat u hebt, liefhebben. Heere God, wilt u in ons midden werken met uw woord en geest? En wilt u nog bekeren die nog onbekeerd zijn? Wilt u hen in de ruimte stellen die in de donkerheid zijn en naar u smachten? Wilt u hen wakker schudden, Heere, die lijdzaam afwachten of het u nog behaagt in hun leven te werken en zichzelf rechtvaardigen dat zij alles gedaan hebben, maar dat u niets gedaan hebt? Heere, breng de schuldbrief thuis. En laten wij de werkelijkheid mogen zien dat wij tegen u gerebelleerd hebben. En dat dat voor uw aangezicht beleden moet worden. En dat wij u mogen aanlopen en vragen en roepen en smeken om genade. Heere, wij bidden u voor hen die vol eigen gerechtigheid in de kerk zitten. Die het wel aardig met zichzelf getroffen hebben. Die zichzelf eigenlijk goed vinden. Die eigenlijk zichzelf wel best vinden. Heere, zo bedriegen we onszelf. We zijn altijd geneigd het goede van onszelf te denken. En vergeef ons die zondige geneigdheid om onszelf te verheffen boven een ander. Onszelf vrij te pleiten. Heere God, breng ons in de diepte. Dat wij voor u verbroken mogen worden. Een verbroken hart. En dat wij een verslagen geest mogen ontvangen. En dat uw woord waarheid voor ons zal worden. Dat het ernst voor ons zal worden. En dat we ons zullen haasten omdat het leven zomaar afgesneden kan worden. Heere God, wilt u in ons midden zijn en werken, ook door de bediening van uw woord. Sterk uw dienaar, help ons in het luisteren, zegen als we thuis meeluisteren. Heere, gedenk de zieken. We bidden u voor broeder Jaap Bom. Hij heeft een benauwde week gehad. Er is benauwdheid. Maar Heere, u weet ook dat er... Dat uw woord spreekt over geestelijke benauwdheid, waar u uit verlost. Wilt u deze verlossing geven? En wilt u deze broeder leiden? Dat hij, te midden van zijn benauwdheid en nood, bij u terecht zal komen. En niet alleen zijn lichamelijke benauwdheid, maar ook zijn geestelijke benauwdheid, die in feite elk mens heeft. Dat hij ook dat mag zien en belijden en zo in de ruimte gesteld worden. Zegen hem, Heere, en schenk hem alles wat hij nodig heeft. Schenk hem dat hij voldoende lucht en zuurstof mag krijgen. Hetgeen zo nodig is in het leven. Heere, u kent ook zuster Katinka Steunenberg. Wanneer zij dinsdag geopereerd moet worden. En u weet wat dit voor haar betekent. Dat het toch een ernstige operatie is. Wij dragen haar aan u op. En wij vragen u om uw bescherming over haar, over haar leven. En wij bidden u of u haar wilt bewaren in uw handpalm. En dat zij het mag ervaren dat uw oog op haar is. En dat u haar beschermt en leidt. Geef dat ze zelf ook een toevlucht mag zoeken en vinden. En dat zij het ervaren mag dat zo hoog de hemel is boven de aarde, zo groot is uw goedertierenheid en uw trouw over hen die u vrezen. Doe haar ervaren dat u een goede God bent en wilt u haar zegenen, haar herstel geven en zo uw genade verheerlijken. Gedenk ook anderen in de gemeente die het moeilijk hebben, misschien psychisch moeilijk hebben, wat zo ongrijpbaar is en voor een ander toch niet te begrijpen. En daarom wordt de eenzaamheid nog sterker gevoeld. Heere God, wilt u erin meekomen? Wilt u verlichting schenken en krachten geven, ook aan hen die het psychisch moeilijk hebben? U kent hen ook in ons midden. Heere, wil ons gebed verhoren. En wij bidden u om de verheerlijking van uw naam in ons midden, maar door heel de aarde heen, dat overal waar uw dienaren zich opmaken of bezig zijn uw woord te preken, dat uw woord voort mag gaan met als een geweldige kracht tot behoud van arme zondaren, tot uitbreiding van uw gemeente in het midden van deze wereld. Om Jezus wil. Amen. De eerste collectegemeente is bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Zullen wij dan zingen Psalm 74, de versen 1, 2 en 18. Psalm 74, 1, 2 en 18. Geliefde gemeente, het Hooglied van Salomo geeft ons een beschrijving van de liefde tussen een bruid en haar bruidegom. En dan wordt de schoonheid van de bruidegom beschreven en hoe de bruidegom zijn liefde tot zijn bruid verklaart. En nu wordt in Gods woord ook de kerk de bruid van Christus genoemd. En zo wordt ook de Heere Jezus Christus de bruidegom van zijn kerk genoemd. Dat ziet u in Efeze 5, waar deze vergelijking getrokken wordt. Het is schriftuurlijk om zo'n vergelijking dan, als we schrift met schrift vergelijken, ook te doen slaan op het boek van het Hooglied. En zo zien wij hier in het Hooglied de liefde tussen de bruid, dat is de gemeente, het volk van God, en de Heere Jezus Christus. En we zien hier de handelingen tussen de bruid en de bruidegom. En het is niet altijd eenvoudig, het is een moeilijk boek, dit boek Hooglied. Maar we zien hier prachtige verzen waarin het verlangen van bruid en bruidegom tot elkaar beschreven wordt. En steeds zien we ook dat de bruid zich terugtrekt van de bruidegom. Dat ze verdwaalt en dat ze haar bruidegom kwijt is. En dat zien we hier ook in hoofdstuk 2. En zo hier lezen wij dan een bemoedigende uitnodiging die de Heere Jezus geeft aan zijn bruid om weer tot hem te komen. En om in gemeenschap met Christus te leven. Hier zien wij dan ook de grote barmhartigheid van God en zijn opzoekende liefde. Het is dus een tekst waarin Christus zijn weggelopen bruid tot zich roept, het volk van God, dat de goede weg heeft verlaten en bij de Heere vandaan is gegaan. En zo zoekt hij zijn weggelopen bruid en wil dat zij weer tot hem komt, opdat zij versterkt mag worden en dat zij het geestelijke leven weer verdiepen mag door zijn genade. En nu zijn wij in een dienst van voorbereiding voor het heilig avondmaal. En in deze komende week, en eigenlijk moet dat elke dag gebeuren, het heel het leven door, maar in het bijzonder, in een week van voorbereiding, moet er een onderzoek zijn, hoe is het tussen de Heere en onze ziel? En zo behoren wij ons te onderzoeken en dat geldt voor hen die een kerkelijk recht hebben om aan te gaan, die dus belijdenis van het geloof hebben afgelegd, maar ook voor hen die nog geen belijdenis hebben afgelegd. Het geldt voor hen die door Gods genade vrijmoedigheid kregen om aan het avondmaal te gaan, maar het geldt ook voor hen die geen vrijmoedigheid hadden om aan te gaan aan het avondmaal. Wij worden ons allen opgeroepen ons te onderzoeken hoe het is, de Heere zegt toch ook, onderzoekt u zelf of ge uit het geloof zijt. En de Heere spreekt ook, de mens onderzoeken zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. En zo, hoe is nou uw verhouding tot de Heere? Dan hoeven we niet naar een ander te kijken, maar laten we maar bij onszelf houden. Want ook in het leven van een kind van God kan er zo gemakkelijk afdwalingen zijn. En kunnen er een afbuigen zijn van de weg van de Heere. En zo moeten ze zichzelf onderzoeken. En ook wanneer wij geen deel hebben aan de Heere Jezus Christus en we dat onszelf misschien niet bewust zijn, dan moeten we onszelf neerleggen voor de troon der genade en bidden om zijn licht. Heere, leer mij mijzelf zien wie ik ben. Leer mij me zien zoals u mij ziet. Opdat we zo het leven buiten onszelf leren zoeken in Christus. En dan willen wij willen dit overdenken wanneer wij letten op vers 14. Mijn duif zijnde in de kloof der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. En zo willen wij nadenken over de lieflijke nodiging tot Christus. En wij zien ten eerste de duif, ten tweede de rots en ten derde de roeping. Dus we denken na over de lieflijke nodiging tot Christus. We zien de duif, we zien de rots en we zien de roeping. Dus eerst dan de duif. In Gods woord wordt de kerk op verschillende wijzen omschreven. In het Hooglied worden daar verschillende namen gebruikt voor de kerk. We zien daar de naam mijn vriendin, of mijn schone, mijn zuster, mijn bruid. In onze tekst wordt zij genoemd mijn duif. Nu lezen wij op verschillende plaatsen in Gods woord over de duif. Gods woord gebruikt dat woord duif verschillende malen. Gods kinderen worden daarmee ook aangeduid. En dan zien wij bijvoorbeeld dat Gods kinderen benauwd kunnen worden door geestelijke vijanden, door vervolgingen, door verdrukkingen. En dan kirren zij als een duif, zo beschrijft tenminste de Godvrezende koning Hiskia zichzelf, dat hij in zijn nood kirde als een duif in Jesaja 38. En soms wordt ook het volk vergeleken bij een botte duif. En dat betekent een domme duif. Dat zon dat geen verstand heeft en dat zijn duiventil verlaten heeft. En hij kan de weg niet meer terugvinden. Zo beschrijft Hosea 7 vers 11 dat het volk aan het dwalen is. En ze buigen af van de Heere. En ze tonen daarmee dat ze zonder God leven. Ze zoeken hulp bij Assyrië, ze zoeken hulp bij Egypte, maar niet bij de Heere. Het is een botte duif, dom. En zo wordt ook de uitdrukking duif ook in een positieve zin bedoeld. Bijvoorbeeld in Psalm 68, vers 14, u kent die tekst wel, waarbij een kind van God dat bevoorrecht is en dat beweldadigd is, vergeleken wordt met de schoonheid van een duif, met prachtige kleuren van zilver en goud op haar vleugelen, op haar veren. En zo zien we het beeld dat wanneer een kind van God aangevallen wordt en de vijanden Gods kinderen belagen, dan wordt er ook, daar hebben we van gezongen, in Psalm 74, geef aan het wild gedierte de ziel uw tortelduif niet over, vergeet de hoop uw ellendige niet in eeuwigheid. In onze tekst wordt ook over duif gesproken. Duif. En dan in de bedoeling van een domme duif. Een duif die weggelopen is, weggevlogen is en de weg niet meer terug kan vinden. En zo is de duif uit onze tekst. Een duif die dom is, die de weg kwijtgeraakt is, die afgebogen is, een kleine afdwaling. Net als een schaap in het rond gedwaald. En zo is deze duif van de Heere afgedwaald. En daarom lezen wij herhaaldelijk ook de oproep in dit hoofdstuk om terug te keren. Het is niet alleen in vers 14, dat leest u ook in verschillende andere versen. In vers 10, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom. En vers 13, hetzelfde, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom. En dan weer in onze tekst, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen. Zo zien we hier in dit hoofdstuk dat tot driemaal toe roept de Heere zijn afgedwaald kind weer terug tot zich. Nu is die duif door angst, heeft zich verstopt en is verborgen. Door haar domheid en dwaasheid is zij van de rechte pad afgegaan. En hoe snel gebeurt dat toch niet in het geestelijke leven ook? Dat wanneer u het misschien zo goed bedoeld hebt en al biddend en al bijbellezend, dat u toch weggetrokken werd door uw emotie, door uw gevoel, of door verleidingen of door angst voor mensen en mensenvrees. Of dat u eigenlijk toch niet goed gelet hebt op wat de Heer in zijn woord u voorhield. En u ging uw eigen weg als een domme duif, als een schaap hebt u gedwaald in het rond. En dat kan ook heel ernstig zijn. Ook in het leven van een kind van God, want eigenlijk gaat het hier om het leven van de kerk, het leven van een kind van God. Mijn duif, er is een innige relatie tussen de bruid en de bruidegom. En dat laat zien, dat komt door uitdrukking, door die woorden mijn duif. En zo zien wij dan daarin dat er een bijzondere band is gelegd. En daarom gaat het hier in feite in onze tekst om Gods kinderen. Het gaat om Gods kinderen die verachteren in de genade. Die de Heere vergeten hebben. En het kan heel gemakkelijk natuurlijk, onthoudt u nog wel wat u in de Bijbel weet. Maar dat u toch voor uzelf bent gaan leven. Dat u weer centraal staat en niet de Heere. En dat die tere omgang met God weg is. En dat de Heere zo ver lijkt dat u door uw eigen schuld, door uw eigen afdwalingen, nu angstig bent en in onrust bent. En dan benauwende vijanden. Ja, de wereld trekt en lokt en dat is een oorzaak waarom iemand zo afgeweken is van de Heere. Of het is dat de vorst der duisternis verleidt. En dat ons eigen vlees ons eigen hart ons van de Heere doet weggaan. En zo wordt ook ervaren hoe dan wij machteloos dan zijn. En hoe een kind van God niet op kan tegen die felle aanvallen. En dat ze het voor haar beseft dat ze geen schuilplaats, geen bescherming heeft. En hoe gaat het dan wanneer een mens afdwaalt in het donker is en onrustig is? Dan gaat een kind van God toch weer zoeken naar houvast in zichzelf. In haar godsvrucht die zij meent te hebben of in haar eigen goede daden. En ze ziet terug op geestelijke beleving. En dat wil ze omhoog houden voor de Heer om daarvoor iets mee te zijn. Maar in al deze zaken is er geen vrede. En is en blijft het zicht op de Heere verborgen. Door eigen schuld is in de duisternis terechtgekomen. Ze wandelt in duisternis door eigen schuld. Maar dan het wonder. Dat de Heere Jezus zegt, mijn duif. Dat de Heere zijn weggelopen duif nodigt en roept. Na alles wat zij gedaan heeft, na al de ontrouw, zegt de Heere toch nog mijn duif. Is dat niet een wonder van genade? Hoe is nou bij u? Maakt u een periode door van verachtering? Maakt u een periode door waarin het donker is? Waarin u geen zicht hebt op de Heere Jezus? En moet u belijden, dat is ook door eigen schuld. Is het dan niet tijd om dat voor de Heere neer te leggen en te belijden? Want de Meester is daar. En hij roept u. Keert weder. Afkerige kinderen. Maar eerst kunnen we ook een andere vraag stellen. Bent u een duif van de Heere Jezus Christus? Hoort u tot zijn bruid? Het feit dat we in de kerk zijn betekent niet dat we tot de bruid van de Heer Jezus behoren. Er is veel schijn, er is ook kaf onder het koren. Daar wijst de Heer Jezus ons op in zijn gelijkenissen. En van nature hoort niemand van ons bij Christus. We moeten tot Christus gebracht worden in de weg van wedergeboorte. En hoe kunt u nou nagaan in uw leven of u een duif van de Heer Jezus, of u tot zijn bruid behoort of niet? Kijk, als u nou geen last hebt van de zonde, niet dat u een paar dingen kunt aanwijzen in uw leven en zeggen, ja, dat en dat was niet goed. Maar dat is niet wat de Heilige Geest bewerkt. De Heilige Geest bewerkt een besef van eigen verdorvenheid. En als u daar nou geen last van hebt, als u nou niet zogezegd zondaar voor God geworden bent, dat u uw eigen bankroet niet hebt beleden voor de Heere, en daar ook verder geen last van hebt, en er verder ook weinig over nadenkt, en ook verder weinig strijd kent. Ja, dat is te verklaren waarom u geen strijd kent. Ja, wel strijd om over te gaan, of te slagen, of vooruit te komen, of moeite op het werk, of misschien moeite in het gezin, of weet ik wat allemaal voor moeite er zijn in het dagelijkse leven. En dat kan de mens ook strijd noemen, maar dat is niet de strijd die bedoeld wordt. De Heilige Geest, wanneer hij werkt in het leven, komt er een geestelijke strijd. Een strijd tegen de zonde, tegen uzelf, tegen het verderf. En een strijd om de Heere te kennen en om in zijn wegen te wandelen. Maar wanneer u geen last hebt, het is vreemde taal voor u. U hebt geen last van die aanvallen. U weet ook niet goed wat het is. Dat is te verklaren. Dat weet u ook niet, omdat u nog buiten Christus staat. U bent nog onbekeerd. En nou moet u verbonden worden aan de Heere Jezus. Daarvoor komt u toch in de kerk. Om toch niet vrijblijvend af te wachten. We moeten de toevlucht nemen tot deze zaligmaker. Want straks op de jongste dag, dan zullen alle mensen zoeken een schuilplaats te vinden. En dan zullen alle mensen graag tot de Heere Jezus willen behoren. Maar dan zal er geen schuilplaats meer zijn. Maar nu wordt u nog een schuilplaats aangeboden. Nu is er een God in de hemel die krachtig, soeverein werkt in mensenharten. En die het belooft dat wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Wanneer u nou geen duif van de Heere bent, leef toch niet zo verder. En als u het niet goed eigenlijk begrijpt waar het over gaat, omdat uw ogen nog dicht zijn, roep de Heere dan aan en zeg, Heer, ik ben blind, open mijn ogen. Ik lees zaken, ik hoor mensen spreken over zaken waar ik geen kennis aan heb. Heere, open mijn ogen, maar leef niet langer verder zonder Christus. En dan hebben we de rots, mijn duif, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene van een steile plaats. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, die duif, u moet zich een beeld voorstellen, het staat er niet zo. We mogen dat beeld als illustratie gebruiken, zo'n duif vlucht weg. En dan zit er een havik achterna. En wat doet zo'n duif? Is weerloos. Een duif heeft geen scherpe bek en heeft geen klauwen. En de duif kan zich toch niet verdedigen, jongens en meisjes. Een duif is toch een onschuldig beest. Zo'n zacht kopje, een duif. Wat kan een duif nou doen tegen een havik die op hem af neervalt? Dus zo'n beestje vlucht dan ergens bij een rots. En een steile rots is een kloof in en dan gaat hij zich in verstoppen. En dan kan die havik niet bij haar komen. En voor haar eigen besef is ze daar veilig. En dan zit ze daar in die steile rotswand ergens in een kloof. Maar daar kan ze het ook niet uithouden. Is er eten in zo'n kloof? Is daar water? Dan kan ze toch niet leven. En ze kan ook niet naar buiten, Want ze is bang dat die havik op de loer ligt. En hoe moeten we nou deze rotssteen verklaren? Nou, vaak wordt hier gezien dat de rotssteen Christus is. Nou, dat is ook een prachtig beeld. Dat de Heer Jezus een rotssteen in, wees mij een rots om in te schuilen. Een toevlucht in de nood, waarin mijn hart zich sloot. Ja, dat is een prachtig beeld, nietwaar? En wat apostel Paulus ook zegt, het volk dronk uit de rotssteen. En de rotssteen was Christus. Precies, die geestelijke rotssteen. Er was echt een rots daar in de woestijn, het volk van Israël. Door de woestijn en er kwam er water uit die rotssteen, het dronken ze uit. Maar het was allemaal een beeld van Gods ontferming en genade. Het kwam door Christus. Ze dronken, zegt Paulus, uit, eigenlijk uit de geestelijke rotssteen. Christus. Dat zijn prachtige beelden. Of dat de Heer Jezus ook vergeleken wordt door Jesaja met de schaduw van een zware rotssteen en de brandende zon. En dan kom je onder zo'n rots te staan en in de koele schaduw. Een prachtig beeld. Dat is heel positief. Heel mooi. Is dat wat bedoeld wordt hier met de rotssteen? Waar die duif in die kloof aan die rotssteen zit. Is het een positief beeld hier? Nee. Is dit een beeld van Christus en een zondaar die zich verbergt in Christus? Is dat het beeld dat hier gebruikt wordt? Nee. Waarom niet? Omdat Christus op een afstand roept tot driemaal toe. Kom mijn duif, kom mijn schone, wat ben je daar aan het doen? Je bent van mij afgedwaald, kom toch terug, gij afkerige kinderen. Het is in feite hier negatief dat die duif daar in die steenrot zit. Want die bruid is niet in gemeenschap met haar bruidegom. En dan klopt het toch helemaal niet meer. Als die bruid wel in gemeenschap, wel in de verberging van Christus is daar op de juiste plaats. En dan gaat de Heer Jezus op een afstand zeggen, kom daaruit en kom naar mij toe. Dat kan niet, dat klopt niet. Hier is het beeld van een duif die de weg kwijt is. Die zich verbergt in een rotssteen en daar angstig zit en niet weet waar het naartoe moet. De duif is niet op haar plaats. En dit laat ook zien de situatie waarin Gods kinderen zich kunnen bevinden. Hier is de duif in nood. Het heeft verdriet. Hier vindt u dat kirren, zoals Hiskia deed op zijn ziekbed toen hij moest sterven. En in Ezechiël 7 vers 16, daar wordt ook het beeld gebruikt van een duif wat in de vallei is, door het volk mee vergelijken en daar ook weigert vertroost te worden en verdriet heeft en klaagt vanwege haar ongerechtigheden. In de Ezechiël 7 wordt dat beeld gebruikt en dat is nou het beeld ook hier. Het is een beeld van een weggelopen duif. Want in het leven van het kind van God zijn er tijden waarin zij dicht bij de Heere leven en dan is alles vlak en dan verblijdt zijn gunst hen en zijn licht troost hen en zijn kracht bezielt hen. En ze mogen door een geschonken geloof steunen op de geliefde en ze steunen op zijn woord en op zijn beloften. Maar dan duurt het niet lang of er gaat de wereld weer trekken. En de tere omgang met God verslapt. En ze leven niet meer zo dicht bij de Heere. En dan kan een kind van God groter worden in zichzelf. En dan ligt hoogmoed en eigen wijsheid en trots. Ligt allemaal op de loer. Zo gaat het toch. Maar dan raken we de Heere mee kwijt. Dan gaan we mee aan het dwalen. En in het beeld hier, dan vliegt de duif weg van haar duiventil. En dan komen er stormen. En dan zegt u, ja, waar is mijn maker die psalmen geeft in de nacht? En u zou u wel zo weer terug willen in die lieflijke gemeenschap met de Heere, maar u weet de weg niet terug. U kunt uzelf uiteindelijk ook niet helpen. Het is uiteindelijk God weer die weer achter zijn weggelopen schaap aanmoet. Te midden van de verachteringen en de innerlijke verdorvenheid. Kent u dit in uw leven? Wanneer u de Heere kent in uw leven en de Heer is in uw leven binnengekomen en u hebt zijn liefde gezien en u hebt zijn genade mogen omhelzen door genade. En dan, hoe gaat het dan met u? Is het altijd op een hoogte? Altijd in die eerste liefde, altijd de dichte nabijheid van de Heere. U weet toch wel beter. U wou het wel, maar zo is het niet. De vijanden dringen zich op. En we dwalen toch zo gauw af. Zo gauw onszelf bedoelen. En dan kan ook een kind van God overal bescherming zoeken, behalve bij de Heere. Dan bent u als een duif in de kloof der steenrots. En dat is negatief, maar het blijft niet zo. Want God laat nooit varen de werken zijner handen. En hij zoekt elk weggelopen kind nog op. Zelfs Lot, die in Sodom was weggekropen. En daar zich een hele meneer voelde. Hij werd uiteindelijk ook nog door God opgezocht en weggehaald uit Sodom. Want God verlaat nooit de werken zijner handen. En dat is de troost in het leven. Onnoemelijke troost, dat weet u. Als u genade kent, dan weet u dat toch ook. Dan zegt u het toch ook, het is niet ik, nee. Het is de Heere die steeds weer kwam, steeds weer overkwam. Is toch zo. En zo is het ook hier. Want hij heeft zijn volk lief met een eeuwige liefde. En daarom zal zijn huis straks vol zijn. Omdat hij zijn volk lief heeft. En dat zien we ook in onze tekst, in de roeping. Mijn duif zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgen in een steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. En nou roept de Heere. Die duif wordt weer uitgenodigd om met vrijmoedigheid te komen tot de troon der genade. Ze mag weer terug. Ze wordt geroepen, liefelijk genodigd. En waarom mag ze terug? Omdat er een hoge priester is. En hij is van God verlaten. En hij heeft de straf op de zonde gedragen. En hij heeft betaald voor al de afbuigingen en al de afwijkingen en al de verlatingen die Gods kind bij de Heere aangericht heeft. En omdat de Heere Jezus de straf gedragen heeft, omdat hij zijn lichaam gegeven heeft en zijn bloed gestort heeft, waar wij over mogen nadenken en mogen zien en smaken. Hier in het midden van de gemeente. Daarom, dat is de enige reden waarom de duif terug mag komen. En u die afgedwaald bent, mag komen. Want de Heere Jezus is de medelijdende hoge priester. Hij heeft medelijden met zwakheden. En dan kan de Heer ook slaan. En ook tuchtigen. En ook pijnlijk slaan. En tot een halt brengen in het leven. De Heere kan zaken wegnemen. De Heere kan een kruis opleggen. De Heere kan een last geven. Opdat we aan hem verbonden worden. En niet zomaar weer afdwalen. Niet zomaar weer weglopen. Zoals het zo vaak toch in het leven is. Maar die duif mag terug. En mag vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ontferm u mijner, gij zonen Davids. En dan mag zo'n duif ook nog zeggen, zoals Jacob: Heer, al heb ik geen rechten, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegen. Dat is een heilige durf. En daar wordt die duif toe uitgenodigd, om al het goede, al de zaligheid van de bruidegom te verwachten. Hoe groot is zijn genade? Hoe rijk is zijn liefde, zijn uitnodigingen? Doe mij uw stem horen, roep mij aan ten dagen der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen, gij zult mij eren. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt. Mild en overvloedig, eist van mij vrijmoedig, eis van mij vrijmoedig. We hebben geen enkele recht, nou dat vindt plaats in het stof. Dat vindt plaats in het stof, met uw aangezicht op de grond, want u hebt geen been om op te staan in uzelf. Het is enkel genade. En wanneer die duif zich stilhield voor de havik, zo hoeft de duif het niet te doen voor de Heere. En zo komt een kind van God terug tot de Heere. Hoe komt zij dan? Nou, dat vindt plaats met een verbroken hart. En dat vindt plaats met een verslagen geest. Om al haar afbuigen, om al haar domheid, om al haar afwijken. En gelukkig is het nog steeds waar dat God een gebroken hart en een verslagen geest niet veracht. Zo komt die duif terug. Niet trots, nee. Niet, ja, ik heb een, ben een verbondskind, ik heb wat rechten, nee. Helemaal niet. Ik verdien voor eeuwig weggestoten te worden. Dat verdien ik. En zo komt die duif terug met een verbroken hart en een verslagen geest. En een verbroken hart is anders dan een gefatsoeneerd hart. Wat een beetje opgepoetst is. Ja, ik heb toch zo lang in de kerk geweest, dit en dat gedaan. Gerechtigheid? Nee. Ben beter dan mijn buurman? Nee. Ik deug niet. Mijn buurman weet niet eens de waarheid zoals ik het weet. Ik had veel meer vrucht moeten voortbrengen dan ik doe. Ik ben slechter dan mijn buurman. Dat gaat u zeggen dan. U wordt de minste. En zo is een gebroken hart ook anders dan een besnoeid hart. Dat u zichzelf uiterlijk gaat opknappen. Wat erge dingen, ja, proberen wat zonde na te laten, dan is het goed. En dan, nee, dan is het niet goed. Een gebroken hart en een verslagen geest. Zo komt een kind van God, zo komt die duif weer terug bij de Heere. En wie mogen al aan het avondmaal komen? Dat zijn de mensen die hier weet van hebben, van een gebroken hart en een verslagen geest. En dat is ook het beeld van deze duif. Want zo wil een kind van God zich ook niet meer opsieren voor de Heere. En dan wilt u niet groot zijn in de wereld. En dan beleidt u, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. En dan is er een smeken en een pleiten om genade. Genade. Kijk, in zulke harten ligt het zaligmakend geloof. Zij die zichzelf afschrijven. Die maar één hoop hebben, één naam, de Heere Jezus. Zo zijn de gasten aan het avondmaal. Ze zijn bekendgemaakt met Christus. Als hun toevlucht, hun hoop, hun borg, hun middelaar, hun alles. En het is een eeuwig wonder, terwijl zij nog in zak en as liggen. En terwijl zij geen recht meer hebben, dat God naar hen omziet. En ook hier zien we weer de grond en dat ligt enkel in Christus. Hij heeft de losprijs betaald. Hij was van God verstoten. Voor hem was er geen liefelijke nodiging toen hij aan het kruis was. Toen hij in de buitenste duisternis was, toen was er geen roepstem tot hem. Toon mij uw gedaante, mijn liefste, mijn schone, mijn bruid. Toen was Christus in de plaats van de goddeloze. En toen werd Christus de goddeloze. Toen werd hij gestraft. Hij werd geslagen om de overtredingen van zijn volk. En daarin ligt de rechtsgrond waarom u mag komen. En waarom de uitnodiging mag gaan en de roeping er mag zijn. Want de Heere Jezus is niet gekomen voor rechtvaardigen, maar voor zondaren. En hij roept hen tot bekering. En wat een wonder dat de Heere dat roepen van een arm mens wat niets heeft, dat is zoet. Het staat in de tekst. Als u nou denkt, ik heb niets en ik ben nooit wat geweest. Ik ben onbekeerd en ik ken de Heere niet en ik heb geen recht en ik heb geen bekering en ik heb geen bevinding. Nee, ik heb helemaal niks. Ik heb alles verzondigd. En ik zie het echt niet meer. Weet u wat de Heere tot u zegt? Kom tot mij. En wanneer u komt, dan is uw stem zoet. En uw gedaante lieflijk. Een gedaante van een verbroken hart is lieflijk voor hem. Een gedaante van een hart dat verbroken is, omdat ze voor hun eigen besef geen verbroken hart kent. Voor zulk een, tegen zulk een zegt de Heere, uw gedaante is lieflijk en uw stem is zoet. De Heere let op dat roepen, op dat pleiten van hen die in donker zijn. En die afzien van zichzelf en roepen tot de Heere die geen hulp nergens anders kunnen vinden. En zo openbaart de Heere zich aan zijn vuile bruid. En dat geldt ook voor al de gasten aan het avondmaal. In zichzelf zijn ze een onreine bruid. Maar toch mogen ze komen met een verslagen geest. En zo is hun stem zoet en hun gedaante lieflijk. De Heere nodigt hen. En zo wil de Heere hen versterken door middel van het avondmaal. En wil hen verzekeren van de vergeving der zonden. Hij wil hen in hun harten bevestigen de waarachtige beloften van zijn onwrikbare trouw. En dat hij een toevlucht zal zijn. En dat hij een onveranderlijke liefde heeft voor zijn volk. En dat hij zijn volk draagt. Hij ziet immers het werk van Christus op zijn volk. Hij ziet toch het werk van zijn geest op zo'n arme zondaar die vlucht en roept om genade. En daarom ziet God zijn eigen werk op zo'n mens die roept en niemand heeft dan Christus alleen. En omdat God zijn eigen werk ziet, daarom is de gedaante ook lieflijk. Zullen we dan maar gaan belijden deze week? U, Heer, alleen bent mijn hoop. En gaan we het maar belijden deze week onze schuld en tekort. Want de Heere wil nog weggelopen kinderen ontvangen. De Heere wil ook weggelopen zondaren ontvangen. Die nooit naar God hebben omgezien. Die door op deze huidige dag zonder God geleefd hebben. En alleen maar voor zichzelf geleefd hebben. De Heere roept hen tot bekering. De Heere roept hen tot verandering. Want de Meester is daar en hij roept u. Amen. Gemeente, zullen wij het eerste gedeelte lezen van het formulier voor het heilig avondmaal. En daar lezen wij: geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus. Welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus: ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zodan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige. Aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij zo ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen. En voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgoden, dienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitsgades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Zingen wij nu Psalm 51, het negende vers. 51, vers 9. Zullen wij de Heere bidden en danken? Heilige Heere, zo nader wij voor uw vlekkeloos aangezicht, En we willen uw naam belijden als goed, barmhartig, goedertieren, dat u steeds weer een weggelopen schaap terugtrekt, dat u steeds weer ingrijpt, Heere God, u roept, u nodigt. En er is niemand, Heere, die je kan zeggen dat hij niet weggelopen is. Dat hij wel rein zou zijn. We zijn allemaal als een onreine geworden. En we zijn allemaal aangetast door het slangenvenijn wat in onze lippen is. En zo zijn wij allen afgeweken. En zo hebben wij allemaal huiswerk meegekregen vanuit uw woord. Om te horen naar uw stem die tot ons roept, die ons nodigt, die niet wil dat wij verloren gaan, maar die ons roept, welmenend roept en ook nog zegt tegen ons dat onze gedaante lieflijk zou zijn en onze stem zoet. Och Heere, dat is alleen maar te verklaren vanuit Christus en nooit vanuit ons. Dat kan alleen maar door uw grote genade en afdalende liefde zijn. Heere, wij bidden u of u ons wil leren onze gedaante voor u te vertonen, al is het een aanmächtig gezicht. En Heer, al hebben wij geen gerechtigheid in onszelf, doe ons gerechtigheid zoeken buiten u, in u, Heere Jezus, die alleen het leven zijt. Gedenk ons zo in genade, ook in deze week van voorbereiding, ook deze dag verder, zegen de zondagschool die samen hoopt te komen vanmiddag. En gedenk in uw gunst ons uit genade. Breng ons vanavond ook weer samen in uw huis, om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 68, vers 7. 68, vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.